Goedenavond gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Hof uit Rhenen zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. De bloemen zijn vanmorgen als groet van de gemeente naar de familie Heij gegaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is deze keer bestemd voor Aziz en Ingrid Zagzag-Buizen in Spanje. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Staande gaan we zingen het intochtslied Gezang 421 vers 1 en 2. Wens u allen hier en die meeluisteren een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103. En we willen daarvan het eerste vers met elkaar zingen. Psalm 103, het eerste vers. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar ook ons geloof belijden. En ik wil u uitnodigen om daarna samen te zingen uit lied 399, de versen 4 en 6. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit. En het zesde, wij zegenen u, o Heer, uw goedheid. Al de dag 4 en 6 van lied 399. Gemeente met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen wij ook vanavond belijdenis doen van ons geloof. En we doen dat aan de hand van de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig u uit om met mij te belijden in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, zullen we samen bidden om een zegen over de dienst van deze avond. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen ook aan de avond van deze dag tot u om uw grote naam te loven en te prijzen, u te aanbidden. Want Heer, u bent dat zo waard dat wij u aanbidden. U die in de hemel woont en die met uw trouw en met uw liefde, met uw heilige geest bovenal naar ons toe bent gekomen en onder ons wil werken, zelfs in ons wil wonen, opdat wij ons in uw naam verlustigen. En daarom was het ook dat we gezongen hebben: u Christus onze Heer, bekleed met majesteit, des Vaders enige Zoon, zijn lof in eeuwigheid. Want dat was wel waar, de mensheid lag in schuld verloren. En Heere, u hebt ons niet aan onszelf overgelaten, maar u hebt het zo gemaakt dat uw lieve Zoon het offer is geworden om onze schuld te verzoenen op het kruis van Golgotha. En dat evangelie, Heere, dat wil verkondigd worden. Dat er redding is wanneer wij onze toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Dat wij gered worden door uw lieve Zoon. Want gij hebt de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. Waarom? Uw woord zegt daarvan dat u ons zo lief had, dat u dat daarom gedaan hebt. Omdat u niet wil dat er enige zouden zijn op deze aarde die verloren zouden gaan, maar dat we behouden zouden worden. En Heere, wat past het dan ook zo op een dag als vandaag in het bijzonder weer, dat we uw naam verheerlijken en groot maken. En dat wij ook laten blijken dat wij u lief hebben. U hebt ons lief gehad veel meer dan dat wij u lief kunnen hebben. En zo belijden wij, Heere, ook vanavond onze schuld. Want wanneer we uw woorden horen in de wet die u gegeven hebt, dan hebben wij ons schuldig gemaakt aan zoveel van uw geboden. We belijden uw schuld, Heere, en bidden u om vergeving, om verzoening. Want hoe zou anders dat woord van u naar ons toe komen en zich in onze harten kunnen nestelen wanneer daar die hoge schuld tussen blijft staan? Ik bid u vanavond, Heere, ook om uw heilige geest. Want wanneer we de Bijbel lezen, we kunnen vaak een gedeelte lezen wat we misschien allemaal wel eerder gelezen hebben en begrijpen, of denken te begrijpen. Maar Heere, wilt u ons met uw heilige geest leiden in uw woord, opdat we juist ook vanuit dat woord mogen opmerken dat u een genadig God bent die het is te doen om het behoud van uw kinderen. Heere, wil ons zo nabij zijn als mensen vanavond die in de kerk gekomen zijn, maar ook die met ons verbonden zijn. Wilt u zijn met ouderen en jongeren in de gemeente, hoe we er ook aan toe zijn. Heere, want daar kunnen zomaar allerlei situaties zich voordoen waarbij het soms misschien heel moeilijk is om ons te concentreren op uw woord. Maar wilt u geven dat we zo ook wat dat betreft vanavond een moment met elkaar stil mogen staan bij een woord uit de schrift. En dat we ons door dat woord laten inspireren, zodat het ons mag bemoedigen de hele week ook verder, zodat het ons mag aansporen, zodat het ons als het ware ook mag opbeuren, opdat wij weten mogen dat het waar is wat uw woord zegt. Zij werden nooit beschaamd die op uw goedheid bouwen. Want Heere, dat is nodig voor ieder mens. Wij bidden u zo om uw zegen vanavond in deze dienst. En vragen u dat voor uw kerk wereldwijd. Overal waar uw woord verkondigd wordt. Laat het mogen zijn tot zegen van mensen en tot eer van uw hoogverheven naam. Doe het alles nog uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel. En we hadden in de week die achter ons ligt voorbereid een gedeelte met u te lezen uit het evangelie naar Matteüs. En wel Matteüs 12 vanaf vers 22. Matteüs 12 vanaf vers 22. Het gaat in hoofdstuk 12 over dat de discipelen samen met de Heer Jezus aren plukten op de Sabbat. Nou, daar is een heel tumult over gekomen, zoals u wellicht weet. En dan vervolgens wordt daar verteld door Matteüs over de man met de verschrompelde hand die zo genezen is en weer goed geworden is. En dan wordt er gesproken over de knecht des Heren. En ja, dat is een gedeelte waarin dan gewezen wordt op wie dat is en wat hij doen zal. En dat brengt ons bij het volgende kopje, zal ik maar zeggen, in de Bijbel wat Matteüs verhaalt over Jezus en Beelzebul. Ik wil dat graag met u lezen vanaf vers 22. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden: deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan dan zijn rijk stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Tot zover de lezing uit de schrift vanavond. Geweten, we willen met elkaar over dit gedeelte nadenken, wat daar nou eigenlijk precies gesteld wordt door Matteüs, of wat de Heer Jezus daar vertelt. En we zouden dat willen doen onder het thema de gelijkenis van de sterke die gebonden wordt. De gelijkenis van de sterke die gebonden wordt. Voordat we daar met elkaar naar gaan luisteren, wil ik u eerst nog uitnodigen om te zingen uit Psalm 33, het 7e en het 8e vers. Psalm 33, vers 7 en vers 8. Thank you. Gemeente, na de verkondiging wil ik u vragen te zingen uit Psalm 142, het vierde, het vijfde en het zevende vers. Psalm 142, 4, 5 en 7. Ik zie dat ik daar in mijn tekst liedboek voor de kerken achter heb staan. Ik bedoelde oude berijming. Staat dat er ook op? Dan ben ik weer aan het dwalen geweest. Dat gebeurt wel eens vaker. Ja, oude berijming. Goed. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Gasten in ons midden, luisteraars thuis. We zijn samen gemeente des Heren. De gelijkenis van de sterke die gebonden wordt. En we willen daar graag als centrale tekst bij noemen. Vers 29. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leeg roven. Woorden van de Heer Jezus. Gemeente, we komen in het evangelie wel meerdere gelijkenissen tegen. En soms hele bekende gelijkenissen. En soms ook wat minder bekende gelijkenissen. En nou denk ik maar zo dat de gelijkenis die we vanavond voor ons hebben, dat een minder bekende is. Die we eigenlijk niet zozeer in beeld hadden en hebben. Als ik u zou vragen, noem eens een minder bekende gelijkenis. Het is eigenlijk een hele korte tekst waar we zomaar overheen lezen. De aanleiding is een valse beschuldiging van de kant van de farizeeërs. Want zojuist heeft de Heer Jezus een bezetene bevrijd. Toen werd er iemand, zo lezen we in vers 22, bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. Nou, dat is best wel wonderlijk, hè? Dat kan u zich wel voorstellen. Want eigenlijk was dat een diep ongelukkig mens, laten we eerlijk zijn. Als je niet kan spreken, als je niet kan zien, je bent ook blind. En als je bovendien nog te kampen hebt met een boze geest, ja, dan ben je er bepaald ongelukkig aan toe. Een diep ongelukkig mens. Bezeten en blind en stom. Stel u zich eens voor wat een stumper van een man dat geweest zal zijn. En daarbij kwam ook nog eens dat hij een speelbal was geworden van boze machten, boze krachten. Een mens in wiens leven de gebrokenheid van de zonde op een aangrijpende manier openbaar was gekomen. Dat kun je zonder meer eigenlijk wel vaststellen. Maar nu heeft de Heer Jezus een teken van zijn koninkrijk laten zien. Een teken van het koninkrijk van God opgericht door hem te genezen. Dat hebben de mensen gezien, dat hij hem genezen heeft. Heel veel mensen waren daar getuigen van geweest, dat dat gebeurd was. En er is sprake van ontzetting. Mensen die raken even helemaal de kluts kwijt van wat gebeurt hier nou? Wat is dit nou? En hier en daar gaan er zelfs stemmen op dat deze Jezus, dat wel eens de zoon van David zou kunnen zijn. de belofte die komen zou. Want dat kan toch zomaar niet. Hè? Dat is toch wel heel bijzonder. En we lezen in vers 23. En heel de menigte was buiten zichzelf. En zei: is dit niet de zoon van David? En de vraag stellen. Dat is hem eigenlijk ook beantwoorden. Maar die aarzelende belijdenis wordt meteen gevolgd door een venijnige reactie van de Joodse leiders. Weet u wat zij beweren? Deze Jezus, die werkt samen met de Satan. Dat is het. Oh ja, hij werpt zeker duivelen uit. Dat kunnen ze ook niet ontkennen, want dat hebben de mensen allemaal gezien. En bovendien, er lopen in Galilea al meer mensen rond die genezen zijn als een soort van levende bewijzen van de macht van deze Jezus. Maar dat heeft niets met God te maken, aldus de Farizeeërs. Dat is het werk van Beelzebul, de overste van de duivelen. Inderdaad, een valse beschuldiging. Vals in de betekenis van gemeen, maar ook in de betekenis van onwaar. Want door dit oordeel wordt de Heer Jezus ingedeeld bij het rijk van de duisternis. Terwijl hij nou net gezonden is als het licht. En vandaag de dag zou een dergelijke beschuldiging luiden dat Jezus zich bezighoudt met occulte zaken. En met verborgen, met mystieke praktijken. En dat is eigenlijk best aangrijpend. Want Jezus zou een handlanger zijn van de Satan. Ja, dat is in één woord godslasterlijk. En dat gaat in de richting van de zonde tegen de Heilige Geest, waar Christus verderop in dit gedeelte zo voor waarschuwt. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest, wanneer er beweerd wordt dat Jezus die macht die hij uitoefende deed door de duivel. Er is dus klaarblijkelijk een zonde die niet vergeven zal worden. De lastering tegen de Geest. Het spreken tegen de Heilige Geest. Het gaat om lasteren. En volgens het woordenboek is lasteren het tegen beter weten in aantasten van iemands eer en goede naam. En lasteren, dat is het zwaar beledigen van iemand. Het is kwaadsprekend, maar het is eigenlijk nog meer juist liegend kwaadspreken. Het gaat om het lasteren van de Heilige Geest. Het gaat om het zwaar beledigen en het op leugenachtige wijze tegen beter weten in kwaadspreken van de Heilige Geest. En de Heer Jezus sprak die woorden uit tegen de Farizeeërs. Hij zei dit omdat zij op zeer ernstige wijze de Heilige Geest hadden gelasterd. En Jezus had net voor hun ogen een bezetene bevrijd uit de greep van de boze geesten. En dat had hij gedaan door de Heilige Geest, zegt vers 28. En de Heilige Geest had door de Heer Jezus heen die man bevrijd. De Farizeeën die ooggetuigen waren van die bevrijding zeiden dat dit het werk van Beelzebul, de overste, de leider van de boze geesten, was. En zij schreven het werk van de Geest, dat schreven zij dus toe aan de Satan. Voor hun ogen was de Heilige Geest in kracht aan het werk geweest door de Heer Jezus heen. En in plaats van dat te erkennen, en dat dit werk van God was, dat dit het werk was van de Heer Jezus, kwamen zij met de uitvlucht dat Jezus dat werk van bevrijding door de Satan, door de boze geesten had gedaan. Dus de zonde tegen de Heilige Geest, dat is dus het toeschrijven van het werk van de Heilige Geest aan de Satan. Maar let op, het gaat hier over lasteren en lasteren tegen beter weten in, kwaad spreken van iemand. De Farizeeën, want je gaat het over hen, die deden dit, dat toeschrijven van het werk van de Heilige Geest aan de Satan. Die deden dat niet uit onwetendheid. De Heer Jezus had immers al zo vaak voor hun ogen laten zien dat God met hem was. En toch weigerden zij in hem te geloven. De Heer Jezus had keer op keer ook voor hun ogen door de kracht van de Heilige Geest wonderen gedaan. En als ze nou eerlijk geweest waren, net zoals bijvoorbeeld Nicodemus. Nicodemus was ook een schriftgeleerde. Dan hadden die Farizeeërs nooit die verschrikkelijke uitspraak gedaan die ze hier in vers 24 deden. Want Nicodemus die reageerde anders. U weet het nog wat Nicodemus zei, toch? Nicodemus zei: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Wij weten. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dat zei Nicodemus. En dat is heel wat anders dan wat deze mensen over hem zeggen. En dat was ook eigenlijk wat Nicodemus zei. Dat was de enige conclusie die een eerlijk mens kon trekken. Maar tegen beter weten in, zeiden de Farizeeërs dat de Heer Jezus door de overste van de boze geesten zijn wonderen deed. In de verkondiging van deze avond gaat het ons vooral om zijn reactie op die aantijging van de Farizeeërs. Volgens vers 25 kent hij hun gedachten. Voor de Heer Jezus immers kunnen wij ook geen gedachten verborgen houden. Hij kent ons door en door. Hij weet ons zitten en ons staan. Bij Marcus lezen we dat hij de schriftgeleerden tot zich roept. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen: hoe kan de Satan uitdrijven? Hij richt zich in dit gedeelte speciaal tot hen. En daar moeten wij vooral niet overheen lezen. Hele stukken van zijn onderwijs heeft de Heer Jezus in het bijzonder aan de Farizeeërs en aan de schriftgeleerden gegeven, opdat hij ook wil dat zij zouden verstaan wie hij is. En zijn aandacht geldt echt niet alleen de tollenaren en de zondaren, maar ook de godsdienstige mensen, de mensen die ervoor geleerd hebben, de mensen die het allemaal weten en weten kunnen, die het allemaal zo goed denken te weten. Terwijl ze ondertussen vol verzet en vijandschap zitten. Ja, de Heer Jezus is ook met die laatstgenoemden bewogen. Niet alleen met tollenaren en zondaren, maar met allen die zijn naam niet kennen en zouden moeten kennen. En dan vertelt de Heer Jezus enkele korte gelijkenissen. Hoe kunnen zij nou denken dat hij duivelen uitwerpt door de Satan? Dat is toch raar? Dat is toch onmogelijk? Zo zegt de Heer Jezus. En dan zou de Satan zichzelf tegenwerken. En vergelijk het maar, zegt de Heer Jezus, met een koninkrijk. dat tegen zichzelf verdeeld is, doordat bevolkingsgroepen elkaar bestrijden vanwege etnische of godsdienstige verschillen. Je kan het zomaar tegenkomen. Hoeveel landen zijn er niet, of worden er ook in onze tijd niet verscheurd door burgeroorlogen, doordat mensen het onderling met elkaar niet eens zijn? We denken aan Afrika, aan Congo, of aan Darfur, of aan Somalië, of in het Midden-Oosten, aan Syrië, of Irak, of Iran. Hè? Dat strijdt tegen elkaar en dat gaat hem niet worden. En Jezus noemt ook het voorbeeld van een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. En dat gebeurt helaas ook. Ook onder ons, hè, dat gezinnen en families, ja, door ruzies en conflicten verdeeld worden. Uit elkaar vallen. En de een wil de ander niet meer zien. Nou, eigenlijk willen we niet meer weten dat we familie zijn. En het is waar wat de Heer Jezus zegt. Een verdeeld koninkrijk, een verdeeld huis, zal niet bestaan. En dat geldt toch ook voor het rijk van de Satan. En denken de farizeeërs nou werkelijk dat de Satan tegen zichzelf strijdt? En dat hij zou meewerken aan zijn eigen ondergang? Wel nu, zo laat de Heer Jezus eigenlijk ook doorschemeren. Zo dom is de boze nou ook weer niet. Maar hoe komt het dan dat die duivelen worden uitgeworpen, zodat bezetenen worden bevrijd? Hoe kan dat dan? Het antwoord wordt gegeven in een korte gelijkenis die ik zomaar de gelijkenis van de sterke die gebonden wordt heb genoemd. En Jezus vertelt over een man die heel veel bezittingen heeft, die heel rijk is. En zijn huis staat vol met kostbaarheden. Maar van mogelijke inbrekers heeft hij weinig te duchten, omdat hij bekend staat als een hele sterke man. Nou, u kunt zich wel voorstellen, dan moet je wel een beetje voorzichtig zijn als je daar binnen wil komen, hè? Dat ga je zomaar niet doen. Van die mogelijke inbrekers inderdaad had hij niet zoveel te duchten, maar je weet maar nooit. De Heer Jezus zegt alleen wie nog sterker is dan die huiseigenaar en hem eerst weet te binden, die zal het huis leeg kunnen halen. U merkt, het is een hele eenvoudige gelijkenis, meer is het niet, het is maar een klein gelijkenisje. En lees er niet overheen dat de Heer Jezus dat vragenderwijs doet. Of, zo vraagt hij aan die farizeeërs, hoe kan iemand het huis van een sterke binnengaan? Denk nou eens na. Hij vraagt het aan die mensen. Denk daar nou zelf eens over na. En ja, dan ook die boodschap van deze korte en onbekende gelijkenis. Met het huis, daar wordt de wereld mee bedoeld. Daar wordt de wereld ook mee genoemd. Of beter het machtsgebied, de heerschappij van de Satan. Want de Satan is immers de sterke. In deze typering zit trouwens wel degelijk ook een erkenning van de macht van de Satan. De duivel is de felle tegenstander die zich met hand en tand verzet tegen Gods verzetten, tegen de komst van zijn koninkrijk. Alles stelt hij in het werk om de komst van dat koninkrijk der hemelen, om dat tegen te houden. Daar is hij vanaf het begin al mee bezig geweest. Meteen na de schepping heeft hij al een greep gedaan naar de macht. En hij is, Johannes zegt dat zo, hij is de overste van de wereld geworden. Denk erom, die Satan, die is machtig hoor. Daar maak ik me wel eens zorgen over, ook vandaag de dag in het land van gelovigen, in het land van christenen, die soms over die Satan doen, ach, daar moet je je niet zo druk over maken, want dat, hè, Jezus heeft toch overwonnen? Ja, die Satan is machtig, de boze is machtig. En daarom kan de Heer Jezus in deze gelijkenis de wereld vergelijken met het huis waarin de Satan woont. En dat huis dat staat vol met huisraad. De oude vertaling die heeft het over vaten. Met bezittingen die daardoor de eigenaar wordt bewaakt. Het is duidelijk dat de Heer Jezus op wie hij doet met die vaten. Het gaat hier over mensen. In enkele schriftplaatsen worden mensen met vaten aangeduid. Hè? Denk onder andere maar aan de apostel Paulus. Die wordt door de Heer Jezus een uitverkoren vat genoemd. Hè? Saulus is een uitverkoren vat. En die gelijkenis laat zien dat de Satan een geweldige invloed heeft in het leven van mensen. Dat heeft hij langzamerhand gekregen en dat breidt nog steeds uit. En in dat verband gaat het allereerst om bezetenen, mensen die zichzelf niet meer waren en schreeuwend door het leven gingen. Maar wij kunnen ook op vele andere manieren onder invloed staan. Juist ook terwijl we hele gewone en keurig nette mensen zijn. Maar door de zonde leven wij onder de heerschappij van de duivel. Alleen, wij zien dat eigenlijk niet zo goed. Wij zien dat zelfs van nature niet. En dat is tegelijk onze nood, gemeente. En volgens Calvijn weet de boze ons met eigenaardige boeien te vangen. En je ervaart dat eigenlijk niet als boeien. He? Je ervaart dat niet als zodanig, die boeien van de Satan, waar de Satan jou mee gebonden heeft, die geven jou ondanks alles toch nog het gevoel dat je vrij bent. He? Terwijl je ondertussen wel degelijk een gebondene bent. Want wat kan ons bezet houden? Wij kunnen een bezetene zijn zonder dat we het zelf in de gaten hebben. En de een is bezeten van geld. Gaat altijd maar om geld. Een ander is bezeten van zijn werk. Want daar heeft hij inderdaad alles en letterlijk alles voor over. Een derde is bezeten van zichzelf. Die figuren komen we ook tegen. In ons land, in de politiek. Alles draait om eigen persoon, om eigen eer, om eigen waardering. Ik meen dat soms iets te zien aan de andere kant van het water. Een vijfde is verslaafd. Een zesde is in de ban van de hartstochten. En we kunnen zo wel doorgaan. Als we om ons heen kijken, dan zijn heel veel mensen op een of andere manier gebonden. Terwijl ze denken dat ze vrij zijn. En dan hebben we het over anderen, maar we moeten misschien ook naar onszelf kijken. Laat onszelf niet vergeten. En zitten ook wij niet vanuit onszelf allemaal in zekere zin vast in het huis van de sterke. Van die sterke die de Satan is. Alleen moeten ons de ogen daarvoor geopend worden. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die mij laat ontdekken dat ook ik gebonden ben. Boze machten beheersen ook mijn leven net zo goed. Want de zonde heeft ook mij in de greep. Ik doe niet wat God van mij vraagt. Want God vroeg van mij dat ik hem lief zou hebben boven alles. En dat ik mijn naaste lief zou hebben als mijzelf. En dat is wel een goed idee, maar daar komt zo vaak niet van. We moeten wat dat betreft ook heel goed naar onszelf kijken. En zolang ik Christus niet ken, ben ik ook niet vrij. Want alleen de Heere Jezus Christus bevrijdt mij. Al ben ik nog zo meelevend, al ben ik nog zo betrokken bij de kerk, bij de gemeente, ik kan gevangen zitten in mijn ongeloof, of ik kan gevangen zitten in bepaalde schema's, in bepaalde bekeringsschema's, want ook daarmee kan de Satan mensen binden, en ik kan mezelf niet bevrijden uit de macht van de boze. Hoe zingen we dat ook alweer? Wij toch zijn zwak en zijn sterkte is groot. Is dat ook onze belijdenis? Hebben wij dat al gemerkt, dat wij de boze en het boze, dat we dat niet aankunnen? Wie zit er gebonden? En wie merkt het dat de Satan een dictatuur in zijn of in haar leven uitoefent? U zou zo anders willen leven. U zou dichter bij de Heere willen leven. Maar het lukt u niet. U valt telkens soort van weer terug in de oude structuren. Of iemand wordt achtervolgd door zijn verleden. En steeds weer komt de duivel ertussen met zijn influisteringen. En ondertussen kan je niet vrij zijn. Kan je niet blij zijn. Hij blijft je achtervolgen. En we komen niet alleen buiten, maar ook binnen de gemeente zoveel gebonden mensen tegen die de vrijheid van de Heere Jezus nog niet kennen. Met alle gevolgen van dien, zoals het gemis van geloofsblijdschap. Zoals het gemis van geloofszekerheid. Want we zouden toch verheugd moeten zijn dat we de Heere Jezus kennen. En dat we leven van zijn verlossend werk, van zijn verzoeningswerk. Dat zou ons toch tot opgewekte christenen moeten laten zijn. En hoe vaak lopen we nog bijna niet met de neus aan de grond, omdat het allemaal toch wel zwaar is en moeilijk is. En het zal toch zomaar niet gaan en we doen er allemaal moeilijk over. Wanneer gaan we leven uit de volheid van Gods genade? Wanneer gaan we daarin op, zodat we in vreugde en blijheid het zouden kunnen zeggen: de Heer heeft mij verlost. Maar dan heeft deze gelijkenis toch een heerlijke boodschap, gemeente. Want de Heer Jezus vertelt: de sterke wordt gebonden door de Zoon van God die geopenbaard is om de werken van de duivel te verbreken. Hiertoe, zegt Johannes, is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Daar is de Heere Jezus voor aan het licht gekomen, om dat werk van de boze, van de Satan, kapot te maken. In de kerstnacht, zou je kunnen zeggen, is hij het huis van de sterke binnengedrongen. En de Satan had het tegen willen houden, maar hij heeft het niet gekund. Waarom niet? Omdat er één nog sterker is dan hij. Christus is nog sterker. Dat is ook gebleken tijdens de verzoeking in de woestijn. Een heftig duel waarin beide tegenstanders streden op leven en dood, maar Jezus heeft overwonnen. En hij heeft de Satan bovendien gebonden. En later is het Pasen geworden. En dat was opnieuw een hele zware slag voor de Satan. En straks op de jongste dag, gemeente, dan zal hij voorgoed gebonden worden om eeuwig te verdwijnen in de vuurpoel van het oordeel. En daarom kan de Heere Jezus zeggen in de tekst: en dan zal hij zijn huis leegroven. Met dit laatste is onze zaligmaker bezig, gemeente. Knarse tanden van woede moet de boze toezien hoe er vaten, hoe er mensen uit zijn huis worden weggenomen. Hoe mensen tot geloof komen, wereldwijd, ook vandaag, tot op de dag van vandaag. Ook zondaren die door Christus van de eeuwige dood gered worden, omdat ze in hem het licht zijn gaan zien. Omdat ze in hem gezien hebben wie hij is. En dat ze net hebben mogen beamen dat hij de zoon van David is. En ondertussen gaat de profetie van Jesaja in vervulling. Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden en de buit van de geweldpleger zal ontkomen. Treffende woorden, want de duivel is een echte tiran, een echte geweldpleger. Maar ondanks dat is Jezus bezig, ook vanavond, om zijn huis leeg te halen. Destijds, tijdens zijn rondwandeling op de aarde, heeft hij er al velen verlost. En dat verlossende werk, dat mag altijd nog doorgaan. De ene gevangene na de andere wordt bevrijd. En de Satan heeft het nakijken. Zijn huis raakt leeg, opdat het huis van God vol wordt. Dat is de bedoeling. En de Heer zei tegen de dienstknecht: ga erop uit naar de landwegen en de heggen en dwing hen om binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Dat is waar de Heer Jezus mee bezig is. Ook vanavond. Tot de dag van vandaag. En zo heeft hij beloofd voor ons te zullen strijden. Want hij wil dat zijn huis vol wordt. En hij wil u en jou daarbij hebben. En daarom nodigt hij ook telkens weer zo van harte uit om hem te volgen. Om in hem te geloven. Om in hem te belijden, om vreugde in hem te vinden. De Heer Jezus gebruikt hier het woord beroven. Maar wees gerust, het gaat niet om iets onwettigs. Dat roven, dat stelen, dat is beslist niet strijdig met het achtste gebod. Alles wat de boze in huis heeft, dat is gestolen goed. Wat de Heer Jezus weghaalt uit de heerschappij van de duivel, dat is van God. Allen die uit het huis van de Satan worden geroofd, die worden teruggebracht bij de Vader. En laten we niet vergeten dat Christus aan het kruis zijn bloed, ja, zijn leven voor hen gegeven heeft. De schapen die van zijn kudde zijn. En ook van deze gelijkenis is het diepste geheim de verzoening. Want dankzij Golgotha, gemeente, is dat waar. Die de gevangenen vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. En dat is precies het evangelie. Wat mensen ook vandaag nodig hebben. Wie van u zit gevangen? Wie denkt bevrijding, dat is toch niet wat voor mij? Wel, nu zegt dat niet te hard. We hebben een machtig Heere, voor wie niemand te gebonden is, dat hij niet bevrijd zou kunnen worden. En soms kan vrees ons overvallen dat de Satan het in ons leven wint. En dan grijnst de hel ons aan, want dan weten we eigenlijk ook, dat gaat niet goed. Als we dan telkens terugvallen in al die gebondenheden, heb je daar wel eens last van gehad? Als je merkt, het lukt niet. Hoe gaat dat nou? Juist als we weten van de vrezen des Heren, dan blijft die macht van de boze juist zo aan ons trekken. En dat blijft een realiteit. Er is zo weinig voor nodig en we zitten zomaar weer gevangen. Maar dan mogen wij moed putten uit de gelijkenis van de sterke die gebonden wordt. Zo heeft de Heer Jezus dat gezegd. Want Satan wordt wel de sterke genoemd. Maar is niet de sterkste. Want de sterkste, dat is hij van wie wij belijden dat hij de Christus is. Zou hij ons niet kunnen bevrijden tot een leven dat God ontspannen en met liefde dient? En deze gelijkenis spoort ons aan, gemeente, om dat biddend mee te zingen. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zingen. Dat willen we samen doen. Psalm 142 willen we samen zingen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Almachtige en getrouwe God, dank u wel voor dat evangelie van verlossing, het evangelie van verzoening. Dank u wel dat u de Heer Jezus Christus openbaart en door uw woord en geest ons hem doet kennen als de zoon van David, de verlosser die gekomen is om de wereld te redden, te verlossen uit de banden van de dood. Want hier, zo hebben we dat ook gezongen vanuit deze psalm. Het kan een mens vastzitten aan allerlei dingen die niet goed zijn. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mij dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Heer, zo zijn er ook vandaag zoveel mensen die het vreselijk moeilijk hebben. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat het helemaal fout moet lopen. En dat is ook waar. Het gaat helemaal fout lopen wanneer wij u niet zouden kennen als onze enige zaligmaker, als onze enige redder. Wanneer we niet op u zouden kunnen betrouwen als de God die zalig maakt. En Heere, daarom is het ook zo geweldig mooi en willen wij u hartelijk danken dat we hier vanavond met elkaar mochten zijn om dat evangelie van redding en verlossing te vinden. Dank u wel dat u in de Heere Jezus Christus in deze wereld wilde komen en dat uw Zoon gezegd heeft tegen u, de hemelse Vader, zend mij. En dat u in vrijwilligheid gekomen bent om te dienen, opdat wij het leven zouden hebben in eeuwigheid. Heere, dat mag ons toch ook vreugde verschaffen. En daarom bidden wij, laat die vreugde ook in ons gekend mogen worden. Dat we het inderdaad ook belijden en uitzingen. Want dat is wat u ook zo graag wil horen. Dat ons het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaad zou zingen. Heere, geef dat we levende getuigen mogen zijn in deze wereld, in dit huis van de Satan, het huis van de boze, waar hij denkt te regeren en alles naar zijn hand denkt te kunnen zetten. Maar Heere, wil ons daaruit trekken met koorden van liefde, opdat wij gelovend in u uitzicht mogen hebben op dat koninkrijk waarvan we soms zo wat dingen kunnen zien, zoals ook die mensen in de tijd van de Heere Jezus. Dat iemand die doof was en die blind was en die door een demon bezeten was, genezen kan zijn. Heere, wilt u zo ook vandaag nog werkzaam zijn door middel van woord en geest. Opdat we zo getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wij zo als levende getuigen mogen zijn in deze wereld. Wilt u zo bij ons zijn, Heer, ook in de week die voor ons ligt. U weet wat er allemaal op de agenda staat en wat er allemaal moet gebeuren. De dingen die we, ja, wat het ook is, dat we, die we moeten doen en die we moeten uitvoeren. Geef dat we dat ook niet zouden willen doen in eigen kracht, Heer, maar dat we dat mogen doen, omdat u ons daartoe de kracht verleent. En dan blijft het nog steeds waar wat Mozes ons al geleerd heeft. Heere, laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. En niet alleen uw werk aan uw dienaren gezien worden, maar wilt u dan ook ons werk bevestigen, ja, het werk onzer handen. Bevestig dat, trouwe Vader in de hemel. Wees zo bij ons. Schenk alles wat nodig is. Doe het alles nog uit genade tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. Aan het begin van de dienst zijn u de doeleinden bekendgemaakt, van harte aanbevolen. We zingen tot slot zometeen uit Psalm 89, het eerste vers, Psalm 89, vers 1. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.